Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan, want uw goedertierenheid is tot de hemelen uitgebreid. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 108. schriftlezing kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Allereerst hoofdstuk 1, vers 18 tot 25. En de tweede schriftlezing, hoofdstuk 3, vers 19 tot en met 26. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen psalm 62 en daarvan het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En wat er verder volgt, na het lezen van Romeinen 1, vers 18 tot 25 en 3, vers 19 tot en met 26, de 12 artikelen en zingen het vijfde van 62.
Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Opdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in een gelijkenis eensbeelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Dan gaan we verder in hoofdstuk 3, bij vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Zover. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond. Het onderwijs uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4, de paragrafen 4 tot en met 6. Paragraaf 4, wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, en dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer, het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onderhoud. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. En dan artikel 5. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden, van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonden wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. En omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. En dan artikel 6, hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Heer, zo komen wij tot u. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat hebben wij net ook beleden met artikel 6. Dat wij niet vanuit onszelf tot zaligmakende kennis kunnen komen, hoewel er nog wel herinneringen zijn aan het paradijs, overgebleven vonken van Gods kennis. En Heere, geef toch dat wij die ook voelen en dat die in onze samenleving niet gedoofd zullen worden. We kunnen onze naasten daar ook op aanspreken, zodat wij een gesprek zullen krijgen over het bestaan van God. Maar nooit zal een mens daardoor tot zaligmakende kennis komen van u. En ook niet door de wet, hoewel de wet goed is, hoewel de wet ons gegeven is om ook in onze samenleving een regel te zijn waarnaar wij ons dagelijks leven kunnen schikken en ook in ons persoonlijk leven, dat wij weten vanuit de wet wat verkeerd is en wat goed is. Maar Heere, nooit zullen we door de werken van de wet komen tot de zaligmakende kennis van u. Integendeel, de wet die zal ons veroordelen. En dat die functie van de wet dan ook werkelijkheid mag worden in ons leven, opdat de wet voor ons een tuchtmeester zal zijn tot Christus. Maar wat het licht van de natuur niet kan en wat de wet niet doet, dat doet u, o God, dat hebben we beleden. Door de kracht van de Heilige Geest gebruikt u het evangelie dat onder ons verkondigd mag worden tot op deze dag. En we danken u hartelijk daarvoor dat dat woord nog onder ons verkondigd mag worden. En wij bidden en smeken van u, geef dat dat woord onder ons gezegend mag worden. Rijd daarom op het woord van uw waarheid, o Heere Jezus, en schiet nog pijlen af van uw goedertierenheid in onze harten, opdat vijanden met God verzoend zullen worden. En wij bidden u dat ook voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Denk nog aan uw verbond, betekend en verzegeld op hun voorhoofden. En leer hen ook op jonge leeftijd de knieën te buigen en te pleiten op de belofte van het genadeverbond, die betekend en verzegeld zijn aan hun voorhoofd. Opdat ze ook al heel jong gezet mogen worden in de strijd op een kinderlijke, eenvoudige wijze. En dat ze in die strijd uw genade niet kunnen missen. En dat zij ook daarin tot u de toevlucht mogen leren nemen om beschermd te worden tegen de duivel en de wereld. Zodat ze ook in hun jonge leven u de Heere al mogen vrezen en liefhebben en dienen. Zoals Samuel dat mocht doen in het huis van u, waar wij van lezen, en al daar bad hij de Heere aan. En al daar mocht hij ook uw stem vernemen, hoewel hij dat niet direct doorhad. Maar die oude Eli kende uw stem, en daarom wist hij wat er precies gebeurde toen uw stem gehoord werd. En wat hebben we dat ook vandaag aan de dag nodig, vaders in Israël, moeders in Israël, die het beginnende leven weten te onderscheiden van het namaakchristendom. En dat ook zo hen die leiding mogen ontvangen. Heere, zou u zulke mensen in ons midden willen geven. En dat we zo elkaar ook tot een hand en een voet mogen zijn geestelijk. Wilt u daartoe uw knecht ook helpen om dat te mogen zijn, maar ook de kerkenraad, als ze op huisbezoek zullen gaan, dat zij ook zullen proberen of er ook geestelijk leven te vinden is als ze bij de mensen komen in huis. En Heere, wilt gij dan ook een biddend volk geven onder ons, opdat wij zo ook met deze dingen die gij zelf hebt ingezet mogen omgaan. En Heere, zegen alle arbeid die gedaan wordt in het midden der gemeente, catechisatie en zondagschool en verenigingswerk, Heere, geef toch dat het door u gezegend mag worden en wilt gij allen die daar leiding aan geven, helpen. Maar ook in het onderwijs, wees met de meesters en de juffrouws in ons midden. En de leerkrachten, wilt u hen helpen om ook onze jongeren tot een voorbeeld te mogen zijn. En dat zij ook een heenwijzer mogen zijn naar u, naar de grote meester van uw kerk. En dat ze daar toch ook aan uw voeten terecht mogen komen. Heere, gedenk ons zo te samen dan in uw gunst en in uw goedheid. En help uw knecht ook in de bediening van uw woord, dat hij de bedouwing van uw Heilige Geest niet zal missen. En wij bidden u ook voor het bredere kerkelijke leven. Ook wanneer er vergaderd worden, denk ook aan onze broeder van Staveren, die ook afgevaardigde is voor de synode. Wilt u hem sterken en vrijmoedigheid geven om uw woord ook in de vergaderzalen te laten klinken. U weet hoe het gesteld is met onze kerken, dat onze kerken zich in de storm bevinden. Maar Heere, bent u nu nog aan boord. En daarom bidden we van u, geef toch dat er ook een volk mag zijn dat u dan wakker maakt en het uitroept, meester, meester, wij vergaan, opdat u op zult staan als die machtige koning van de kerk en dat gij, o Heere, de winden gebiedt, zodat ze tot zwijgen worden gebracht, de winden ook van de dwaalleer. O Heere, denk aan onze kleine kerken en geef dat er geen scheuring zal komen in onze kerken. En dat wij als gemeente ook één zullen blijven in de waarheid van uw woord en in de liefde tot de waarheid. Geef daarom ook een biddend volk onder ons. Dat we niet uit zijn op sensatie, maar dat we werkelijk lijden aan de breuk die er is in de kerk en in de kerken, ook van Nederland. En Heere, wij bidden u of gij ons toch bewust wilt laten zijn dat we een roeping hebben naar de wereld. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus, waar we vanmorgen nog over gepreekt hebben. Ik ben het licht der wereld. Maar u hebt het zelf ook tegen uw discipelen gezegd. Gij zijt het licht der wereld. En daarom, uw kerk heeft ook een roeping om dat licht uit te stralen. En geef dat dat ook gebeuren mag vanuit onze gemeente en zegen u dat werk. Ook persoonlijk, in het persoonlijk getuigenis, waar we ook geplaatst zijn. En Heere, gedenk in het bijzonder dan ook het zendingswerk buiten de grenzen van ons land en ook het evangelisatiewerk van onze broeder van Luttinghuizen. In het bijzonder de arbeid onder uw oude bondsvolk. Heere, dat dat teken der eindtijd voor ons ook van belang zal zijn, omdat dat immers een van de laatste dingen zijn die nog gebeuren moeten, namelijk de bekering van Israël. Heere, geef toch dat wij daarmee bezig zullen zijn, opdat wij een uitziend volk mogen worden naar de wederkomst van u, o Heere Jezus, op de wolken des hemels. We dragen onze gezinnen aan u op. Heere, help ons toch bij de opvoeding van onze kinderen en kleinkinderen. Denk aan hen die er moeite mee hebben. We dragen de kinderen aan u op die niet meer naar de kerk komen. Wil ze trekken, o Heere, en te sterk zijn. Heere, gedenk ook aan die huwelijken waar spanningen zijn. O Heere, wilt gij toch liefde en vrede scheppen. En geef dat ze samen gevonden mogen worden aan de troon der genade. Denk aan degenen die er alleen voor staan. O Heere, sterk en ondersteun ze toch in de moeite en in het verdriet dat ze iedere dag weer meedragen. O Heere, er is zoveel leed om der zonde wil. Breng ons dan ook bij de oorzaak. Maar dat we niet bij de oorzaak blijven steken. Want er staat in de Bijbel dat gij al onze ongerechtigheden, maar ook onze krankheden, op u hebt genomen. Omdat er genezing is onder uw vleugelen. Och, dat we dan de toevlucht mogen nemen onder die vleugelen. Ja, dat u tot een schuilplaats zult zijn in de bange nood van het leven. Heere, wilt gij niet doen naar onze ongerechtigheden, maar ons genadig vergeven in en door het dierbare bloed van Christus. En dat vragen wij u uit genade. Amen. En dan zingen wij Psalm 71, vers 1, 11, 14 en 18. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. 71, vers 1, 11, 14 en 18. wij straks naar het amen van de prediking, Psalm 107, vers 8. Laat zulk een eer bewijzen aan zeren gunst en macht, en al zijn wonderen prijzen voor het menselijke geslacht. Hij was het voor wien gereed de koperen deuren weken, die ijzeren grendelen deed in stukken, duizend stukken breken. Gemeente, vorige keer toen hebben wij stilgestaan bij het Bijbels mensbeeld. Misschien kunt u zich dat nog wel herinneren, dat ik een keer iemand een tip gaf die een sollicitatiegesprek had bij het onderwijs om Genesis 1 tot en met 3 op zich in te laten werken, want gewis en zeker vraagt een goed bestuurslid naar het Bijbels mensbeeld. Vorige week zondagmiddag heeft dominee Hoefnagel daar ook aandacht aan gegeven. Laat ons mensen maken naar ons beeld. En hoe we uit dat beeld zijn gevallen en dat God nu dat beeld weer terug eist, maar dat hij dat vindt in zijn Zoon en dat we alleen door hem weer hersteld kunnen worden tot dat beeld van God. Nu, daar gingen de eerste drie artikelen ook over, van hoofdstuk 3-4. En nu gaat dan de Dordtse leerregels een begin maken aan het onderwijs in de verlossing. En dat schrijven we ook boven de prediking, het begin van de verlossing. En dan drie gedachten. Ten eerste wat het licht der natuur niet kan. De tweede gedachte, en ook de wet niet doet. En de derde gedachte, dat doet God. Dus het is eigenlijk één lange zin. Het begin van de verlossing, wat het licht van de natuur niet kan en ook de wet niet doet, dat doet God. Wat het licht van de natuur niet kan, dat is mijn eerste gedachte. Ik heb natuurlijk die uitdrukking ontleend aan artikel 4. En dat gaat ook natuurlijk weer over dat beeld van God wat we kwijt zijn geraakt. En ik moest zo denken aan wat me een paar keer gevraagd is, naar aanleiding van het zinken van dat kottertje van die garnaalvissers. Die twee urkervissers die toen verdronken zijn. En toen vroeg een aan mij van, als dat kottertje nou van de bodem van de zee opgelicht wordt, kan het dan daarna weer gewoon in de vaart terug? Kan het dan weer vis klaargemaakt worden en bruikbaar gemaakt worden? En ik kan me vergissen hoor, maar ik zei nee, dat kan niet. Want dat kottertje is dan helemaal doordrenkt door het zoute water. En alles is dan ook aangetast, de motor is aangetast. En nou, heel dat scheepje is beslist niet meer geschikt om teruggebracht te worden in de vaart. Kan me vergissen hoor, maar ik meen dat het zo is. Maar waarom moest ik denken aan dat beeld? Nu, zo is het eigenlijk ook met ons, gemeente. Wij zijn uit Gods beeld gevallen, geschapen naar het beeld van God. En wij hadden alles gekregen van God om God groot te maken door dat beeld van God. Maar we zijn net als dat kottertje dat gezonken is in de zoute zee van de zonde. En als nu dat beeld van God weer opgelicht zou worden uit de zoute zee van de zonde, dan zou blijken dat alles aangetast is door het zoute water van de zonde. En dat wij totaal niet meer in staat zijn om nog iets goeds te doen, ja zelfs geneigd zijn tot alle kwaad. Zo hebben wij de vorige keer met elkaar beleden. Is er dan helemaal niets overgebleven van dat beeld van God? En nou weer eventjes terug naar dat beeld, dat kottertje. Als je dat kottertje boven water ziet, dan zie je natuurlijk duidelijk dat het een visserskottertje is geweest. Is er dan helemaal niets overgebleven van dat visserskottertje, wat nog functioneel is? Zal er dan niet echt iets in dat kottertje zijn wat je op gang kunt brengen? Het is duidelijk te zien dat het nog een visserskotter is. Maar ja, functioneert het wel als zodanig? En zo is het met ons mensen ook, gemeente. Als je een mens bekijkt, dan is het nog steeds een mens. Wij mensen zijn geen duivel geworden. Dat zou echt een belediging zijn van de Schepper, als we dat zouden menen. Nog steeds een mens. Een mens is geen aap. Echt een mens. Een redelijk, zedelijk wezen. Zo lezen wij in de dogmatiek. Hij is en blijft een mens. En je kunt zelfs zeggen van, hij is en blijft de tempel Gods. Maar als je die tempel binnentreedt, dan zien wij in die tempel dat er een grote afgod staat met hele dikke letters erop geschreven. Twee letters slechts. Een I en een K. En jongens en meisjes, dan weten jullie wel wat er staat. Ik! En daar draait alles om. En dat terwijl het een tempel is van de Heilige Geest. Eigenlijk was die tempel bestemd om God te loven en te prijzen. En als we dan zo rondkijken in die tempel, dan moet je zeggen, nou, er is totaal niets overgebleven van zoals God het bedoeld had. Is er dan echt helemaal niets overgebleven? Ja, zeggen onze Dordtse leerregels. Het licht der natuur. Zo wordt dat genoemd. En wat wordt daarmee bedoeld? Nou, daar wordt mee bedoeld dat er nog enige vonken zijn, zo zegt Calvijn, van Gods kennis. Dat een mens dus nog een besef heeft dat er een God is. Dat is het eerste wat nog overgebleven is. En het tweede wat nog overgebleven is, dat is dat een mens nog enig besef heeft van goed en kwaad. Dat een mens echt nog wel enigszins kan onderscheiden wat echt niet deugt en wat juist deugdzaam is. En daarom, jongens en meisjes, kun je best wel mensen in de wereld aantreffen waarvan je kunt zeggen, dat is een goudeerlijke vent. Daar kunnen sommige kerkmensen wel een voorbeeld van nemen. Dat kun je gerust aantreffen in de wereld. Omdat je ook echt de eerlijke mensen hebt die echt trachten altijd met iedereen hetzelfde om te gaan en was zijn om een mens voor te liegen bijvoorbeeld, of op te lichten. Maar in de discussie met de remonstranten komt dit ter sprake, dat licht der natuur, die overgebleven vonken van Gods kennis, herinneringen uit het paradijs en dat onderscheid tussen goed en kwaad. De remonstranten die hebben dit namelijk als heel positief aangeduid. En zij beweren dan ook dat dit licht der natuur een opstapje is tot de wedergeboorte van een mens. Zij zeggen, daar moet je nou op aansluiten. Mag dat dan niet, dominee, in het evangelisatiewerk bijvoorbeeld, dan kun je daar toch heel mooi op aansluiten. En dat merk je soms ook wel aan een collega die ergens nergens aan doet, maar hij zegt, ja, maar je moet niet geloven dat ik nou denk dat er helemaal niets is. Ik geloof echt wel dat er iets is, dat er een hoger wezen is. En uiteraard mag je daar wel op aansluiten om daar verder op voor te borduren, maar de remonstranten die zeggen dat is een gave van God in de mens, waardoor de mens langzamerhand toch weer kan komen tot de echte ware Godskennis. Als hij dat maar goed gebruikt, dan lukt hem dat wel. Ja, nou weet ik wel wat u gaat zeggen, dominee. Want u gaat natuurlijk zeggen dat dat niet waar is. Maar dat ga ik niet zeggen, gemeente, maar dat zegt de Bijbel. Het is altijd zo belangrijk dat wij daarop terugvallen. En daarom hebben we in de eerste instantie Romeinen 1 vanaf vers 18 gelezen. En als u uw Bijbeltje voor u liggen, dan kunt u meelezen. Want dat is heel duidelijk, gemeente, wat Gods woord zegt over die overgebleven godskennis. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En nu komt het, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Kijk, gemeente, dat is een daad van de mens. Dat hij die vonken van godskennis en dat onderscheid tussen goed en kwaad eronder houdt. Waar onder houdt? Onder de ongerechtigheid. Zo staat er. Dus heel bewust kiest voor de zonde. In plaats van dat hij luistert naar de stem bijvoorbeeld van zijn geweten. En in vers 19 staat, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Dus ja, je kunt gerust zeggen, zeg het maar tegen jezelf trouwens, maar ook tegen die buurman van, ja, maar toch, u kunt dat zomaar niet ontkennen, want dat is geopenbaard. God die fluistert dat als het ware in je. Ik ben er hoor, denk erom. Ik zie je wel. Je kunt het stiekem doen, maar ik zie je wel hoor. En dan staat er in vers 20, want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Je bent op vakantie in Zwitserland. En je zegt tegen elkaar, kun je nou begrijpen dat mensen ontkennen dat er een God is? Als je dit toch ziet, zo machtig, zo majestueus. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zijn. En je kunt het soms hebben, ik zeg het wel eens tegen iemand die net vader geworden is. Nou heb je toch wel gemerkt dat er een God is, hè? Ja, dominee, jongen, ik was toch zo onder de indruk. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zijn. Daarom, ieder mens, als hij straks voor God staat, kan niet zeggen, nou, ik heb het echt niet geweten dat u bestond. Maar dan heeft hij op 1000 vragen niet één antwoord. En dan buigt hij zijn hoofd en dan zegt u, ja, ik heb het geweten. Ik heb het geweten. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Daar zit een opdracht in aan het adres van ieder mens. Welke opdracht, dominee? Verheerlijkt God. Dankt God. Nou, ik heb wel een goed jaar 2019 gehad. Ja, ik ben voor mezelf begonnen aan het begin van het jaar. Het is me niet tegengevallen. Ik ben niet één dag ziek geweest. Ik ben ZZP'er. Ik heb hard gewerkt op de bouw. Ik heb mij verhuurd. Dank God. Verheerlijk God. Dat staat hier in vers 21. Maar ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden. Dat is het maar van dat beeld dat we kwijtgeraakt zijn, die tempel, weet je wel, waar we even naar binnen gingen. En wat stond er ook alweer op dat afgodsbeeld? Ik, daar heb je het, daar heb je het. In de overleggingen van het hart, ik heb het over mezelf, gemeente, toch? En als ze dan godsdienstig worden, vers 23, hebben ze de heerlijkheid des onverderfelijken gods veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens. En van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Nou, dat doen wij toch niet, hè? Wij gaan niet een stenen hond neerzetten en daarvoor buigen. Zulke dwaze dingen doen wij niet. Maar je moet maar eens opletten wat hondenbezitters doen met die dieren. Ze worden bijna verafgood. Ja, en een menselijk beeld zullen we niet neerzetten. Zo'n krachtpatser, weet je wel, in de Griekse oudheid bijvoorbeeld. Moet je maar eens opletten. Die beelden in Athene en in Rome zijn allemaal krachtpatsers. Dat doen wij niet. Oh nee, buigt de moderne mens niet voor de sporthelden? En noem maar op, gemeente. Ze hebben de heerlijkheid des onverderfelijken gods veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens. Van vogels en viervoetige kruipende dieren. En daarom heeft God, wat? En overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Omdat zij de waarheid gods veranderd hebben in een leugen. Dat zeggen onze Duitse leerregels ook. Wat doen ze met dat overgebleven licht? Wat doen ze met dat onderscheid? Zelfs in het burgerlijke leven, zo zeggen de Duitse leerregels. Nou, ze hebben die waarheid van God veranderd in een leugen. En het schepsel geëerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in der eeuwigheid. Dat wat het licht der natuur betreft, gemeente, dus dat zal een mens absoluut niet brengen tot zaligmakende kennis van God. Het zal eerder misbruikt worden tot eer van de mens, in plaats van tot eer van God. Het leidt juist niet tot bekering. Nee, gemeente. Het leidt juist tot een afkeer van God en van de waarheid. Je moet maar eens opletten als je heel dicht met de Bijbel bij een mens komt, om dan te zeggen van, en ik zal u eens de waarheid verkondigen. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. We hoeven niet aan de mensen in de wereld te denken, maar dan komt er weerstand in ons op. Een afkeer van God. De leugen wordt geloofd en de waarheid gehaat. De zonde wordt uitgeleefd, soms overgoten met een godsdienstig sausje. En toch, zeggen onze Duitse vaderen op grond van Gods woord, is een mens niet te verontschuldigen. Allen zullen wij verstommen voor de rechter, als ze oog in oog komen te staan met hem in zijn oordeel. Dus niet door het licht der natuur. En de wet dan, onze tweede gedachte. Ook de wet niet doet, onze tweede gedachte. Maar als nu een mens in aanraking komt met het woord van God, en dan in het bijzonder onderwezen wordt in de 10 geboden. De wet. Kan die wet mij dan niet tot zaligmakende kennis van God brengen? De wet die immers tegen mij zegt, als je dat doet, dan zul je leven. Nou, dat is toch een hele positieve aanwijzing. Bovendien gaat het hier toch om de wet van God, waarin de wil van God zich geopenbaard heeft. God heeft toch zijn wet aan Mozes en aan de Joden gegeven met de opdracht om die wet te gehoorzamen. En aan de gehoorzaamheid van zijn wet heeft God toch beloofd zijn zegen te schenken. Uiteraard, gemeente, daar willen we niets van afdoen, dat de wet echt een geschenk is van Gods goedheid in ons alle leven. Dat hij door de wet zijn wil aan ons bekend heeft gemaakt, allereerst aan Israël en later ook aan de heidenen, aan de gemeenten die gesticht zijn. En daardoor heeft God onderscheid gemaakt, daar waar van nature geen onderscheid is. Hij heeft als het ware, jongens en meisjes, een hek om ons heen geplaatst. 10 hekken zou je kunnen zeggen, van de 10 geboden, zodat we binnen dat terrein veilig zijn en dat we er niet overheen springen en dat we dan in een sloot terechtkomen en dan verdrinken. En toch, gemeente, belijden hier onze vaderen op grond van Gods woord dat ook de wet ons niet kan brengen tot zaligmakende kennis van God. Waarom niet? Nou, in de eerste plaats omdat die wet ons het middel niet aanreikt waardoor wij hersteld kunnen worden in het beeld van God. Waardoor wij hersteld kunnen worden in de gemeenschap met God. In de tweede plaats ligt de schuld bij mij. Gods woord zegt heel duidelijk in Romeinen 8 vers 3... dat de wet door het vlees krachteloos is gemaakt. Dat is misschien een hele moeilijke uitdrukking, jongens en meisjes, maar ik zal proberen die uit te leggen. Kijk, die wet die is natuurlijk goed. Maar jij bent niet goed, ik niet. Als ik die wet zou aangrijpen met de gedachte, misschien kan ik er een ladder van maken, dat ik daarmee naar de hemel kan klimmen, en stel je voor dat het een hele mooie witte ladder is. En ik pak een beet en ik zet hem tegen een muur en dan kijk ik en dan zie ik direct al dat er zwarte vingers op afgedrukt worden. Die wet die is wel zuiver, die is heilig, die is goed, maar ik ben niet goed. Dat vlees, dat maakt de wet krachteloos, dat wil zeggen dat zodra ik ga beginnen om de wet te gaan gehoorzamen, dat direct eigenlijk al dan dat krachteloos gemaakt wordt doordat ik het doe. Ja, doordat ik het doe. Nou ja, dan moet mijn moeder het maar gaan doen. Dan moet mijn vader, of die heilige dominee misschien, nou dat is niet zo hoor, echt niet. Of die goede ouderling, of Mozes, of wie dan ook. Nee, gemeente, nee. Elk mens is zo door en door verdorven, dat door het vlees de wet krachteloos is gemaakt. Hij kan die wet niet gehoorzamen. Ik zal het met een beeld proberen te illustreren. Kijk, weer het beeld van een schip. Dat schip dat vaart over het water. Dat schip heeft een functie. Dat water dat brengt hem naar de overkant van de oceaan om zijn goederen naar Amerika te vervoeren. En op dat moment is dat water natuurlijk de vriend van dat schip. Want dat water dat draagt dat schip en dat schip dat vaart naar Amerika. Maar zodra er een lek in dat schip komt, dan is dat water niet langer meer zijn vriend, maar zijn vijand. Want het water sijpelt naar binnen en het schip begint al te wankelen. En men moet dat gat gaan dichten, want dat gevaarlijke water dat komt naar binnen. Kijk, en zo is het met een mens die gevallen is. Het beeld zal ook wel weer mank gaan, maar om het even duidelijk te maken, geliefde gemeente, in het paradijs, en dat bedoel ik eerbiedig, was de wet mijn vriend. En werd ik gedragen door die wet. Die wet, dat was de wil van God, de goede wil van God. En ik voer, met eerbied gesproken, op die wet naar de wil van God. Naar het doel dat God voor mij bestemd heeft. Maar door de zonde zijn er lekken in dat schip geslagen. En is die wet voor mij een bedreiging. En zal die wet mij alleen maar ten onder brengen. Dat water wat vroeger mijn vriend was, dat wordt nu mijn vijand. En daarom zal een mens, juist als die wet scherp gepreekt worden, voelen dat hij een overtreder is van de wet. En dat de wet hem veroordeelt tot in de details, gemeente. Kijk, en dat is de functie waar onze Duitse vaderen op wijzen, als ze zeggen, want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt. En de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt. En gemeente, dat zeg ik niet. Maar dat zegt het woord van God. En dan gaan we naar het tweede schriftgedeelte. Leest u maar mee. Namelijk in Romeinen 3 vanaf vers 19 en vers 20. Daar staat namelijk, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. En daar bedoelt Paulus in de eerste plaats de Joden mee, aan wie God de wet had toevertrouwd. Maar dat hij daar ook alle mensen mee bedoelt, dat blijkt uit het vervolg, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dus niet alleen de Joden zijn onder de wet, maar ook alle mensen, heel de wereld. En nu zegt Paulus heel duidelijk, wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij spreekt tot degene die onder de wet zijn, en dat ben ik, gemeente. Want het is de algemene geldende wil van God. Niemand heeft het recht om ook maar één deeltje van de wet niet te gehoorzamen. Alle mensen zijn geroepen om gehoorzaam zijn aan de wet. Voel je? Kijk, en nou komt die wet op je af. En je voelt dat God spreekt met de wet. En ik hoop dat je dat bevindelijk kent. En dat die wet je oproept om gehoorzaam te zijn. En je doet een poging. En die poging is allereerst uitwendig. En jawel, het lukt aardig om heel netjes te leven. Je doet bepaalde concrete zonden weg uit je leven. En je houdt opruiming in je boekenkast. Je gaat je computer cleanen, je telefoon. Uitwendig breek je met bepaalde vrienden. Maar die wet, die is daar niet tevreden mee. Die wet, die dringt door tot jouw gedachten. Maar hoe zit het dan met jouw gedachten, zegt de wet. Ja, die gedachten, hè. Kon ik die maar eens stopzetten. En die fantasieën die soms door mijn hoofd heen spelen. Maar ik zal proberen zo gedisciplineerd te denken dat ook mijn gedachten misschien wel in overeenstemming te brengen zijn met de wet. Maar ik denk dat we hier al blijven steken, geliefden. Als het gaat om de zuiverheid die de wet van ons eist. Maar fijn, laten we er nou eens van uitgaan dat het lukt. Dan is de wet nog niet tevreden, want dan dringt die wet door tot je begeerten. Die diep in je onderbuik voortdurend opspelen als vieze stank uit een moeras. En de wet zegt, dat duld ik niet, Zo heeft God jou niet geschapen. Je moet volkomen zuiver zijn. En dat lukt niet, hè. En dan gaat die wet, die gaat mij beschuldigen en die gaat mij veroordelen en die gaat mij verdoemen. Anders doet die wet niet, gemeente. Die wet die gaat mij niet de oplossing aanreiken. Wat er aan te doen is, die wet die zegt uiteindelijk, er is gewoon geen beginnen meer aan. Je bent zondaar voor God en je hebt de dood verdiend. De wet die veroordeelt mij. Kijk maar wat er staat in vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. En daarom is de gehele wereld verdoemelijk voor God. En daar maak ik deel van uit, gemeente. En dat die wet gelijk krijgt, dat zul je vernemen in je geweten. Vanavond al. Dat het geweten, zegt die dominee, nee, Gods woord heeft gelijk. Want dat is gewoon zo. Alles wat ik dan aanraak wordt besmet. Omdat ik door en door verdorven ben, gemeente. En die wet die is duidelijk en verpletterend. En gemeente, als dat nou het werk van de Heilige Geest is, zoals onze catechismus dat doet, in het stuk der ellende. Zoals ik vanmorgen ook zei, dan blikt een kind van God terug in zijn leven. En dan kan hij heel goed dat onderwijs naar boven halen als er aan de leerling gevraagd wordt, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En wat eist de wet Gods dan? Dat leert ons Christus. In de samenvatting van de wet. Want dan heeft hij met terugleidend licht gezien dat dat een vrucht is van zijn profetische bediening. En gemeente, wat is dan heilzaam als zo de wet in ons leven komt. Dat de wet niet alleen maar komt om mij te overtuigen, zodat ik met K in ga roepen, mijn zonden zijn te groot dan dat ze vergeven kunnen worden. Of dat ik met Judas wanhopig word en de toevlucht neem naar de strop, in het uiterste geval. Maar dat de Heilige Geest dat gaat gebruiken om mij af te brengen van de gedachte dat ik misschien toch wel een degelijke, vrome, christelijke gereformeerde ben uit Barendrecht. En dat het misschien straks toch nog mee zal vallen als ik voor God kom te verschijnen, omdat ik zo goed mijn best gedaan heb om de wet te gehoorzamen. Maar wat is het heilzaam, gemeente, wanneer de werking van de wet in de hand van Christus een zodanige werking zal krijgen dat zij mij dood niet een beetje half levend houdt en half vroom houdt, maar daadwerkelijk dood. Wat dood? Dat oude goddeloze bestaan, dat de doodsteek krijgt, dat ik dus echt ga belijden. Bent u dan zo verdorven dat u niet in staat bent om nog enig goed te doen en geneigd tot alle kwaad? En wat zegt die leerling dan met terugleidend licht? Ja, zo verdorven ben ik. En ik ben er niet toe in staat, tenzij dat ik wederom geboren word. Tenzij dat nieuwe leven in mij verwekt wordt. En daarom, wat het licht der natuur niet doet, en ook de wet niet kan, de wet die kan mij de oplossing niet aanreiken, dat doet God. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente, bij artikel 6. Want het is natuurlijk wel echt de kardinale vraag, namelijk dit: wie zal mij verlossen? En waardoor zal hij mij dan verlossen? En dan is het antwoord zo eenvoudig in artikel 6. Daar staat hetgeen dan nog de licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God. Door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of de bediening der verzoening. Welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. We gaan even rustig luisteren natuurlijk naar dit artikel. We gaan het niet uitgebreid uitleggen, gemeente, omdat dat in de volgende artikelen aan de orde komt. Maar allereerst valt op dat wanneer hier onze Dordtse vaderen zeggen, dat doet God, niet het licht der natuur, als een opstapje, en ook niet de gehoorzaamheid, de wettische gehoorzaamheid aan de wet, maar dat doet God. Waardoor? Door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of de bediening der verzoening. Welke is het evangelie van de Messias? En dan valt hier op, gemeente, dat onze Dordtse leerregels hier eventjes de volgorde omdraaien. Welke volgorde, dominee? De volgorde van woord en geest. En dat onze Dordtse vaderen hier de geest voorop plaatsen. En dat doen ze uiteraard niet vanuit doperse gedachten, zoals de dopersen daar zeggen, de geest, daar gaat het om. Je kunt van alles doen, je kunt het woord bestuderen, je kunt bidden, maar als je de geest niet hebt, dan dat is ook zo, dat is ook zo. Maar kijk, de dopersen die verachten dan de middelen. Die zeggen, ja, ach, het stelt in principe niks voor. De geest, daar gaat het om. Maar onze Dordtse leerregels, die hebben ook een bedoeling ermee, dat zij hier de kracht van de Heilige Geest voorop plaatsen. Allereerst natuurlijk in discussie met de remonstranten. Omdat de remonstranten nog zoveel positiefs legden in het licht der natuur en ook in het betrachten van de wet. Denk maar aan de Puritein Richard Baxter, die op zichzelf genomen best wel mooie dingen geschreven heeft, maar die toch de heiligmaking plaatste voor de rechtvaardigmaking. Dat is een stroming geweest in Engeland die gezegd hebben, ja, je moet toch eerst maar eens de goede kant van jou laten zien. Want ja, als je het toch gaat preken dat, ja, dat de goddeloze gerechtvaardigd wordt om niet. En als je daar dan de nadruk op legt dat, nou ja, dat het gehoorzamen van de wet helemaal niet meetelt. Ja, dominee, pas toch op, want je kweekt een hele slordige gemeente. Je wilt toch een nette gemeente hebben van degelijke mensen. Die twee keer naar de kerk gaan en die door de week proberen de wet te onderhouden. Dat is toch heel fijn dat de kerkraad kan zeggen, ja, serieus gezinnetje hoor. Ja, maar ja, ze misten wel het leven. Maar ze zijn wel serieus. Ze zijn wel netjes, ze zijn wel trouw. Krijgen ze toch een pluimpje, hè? Kijk, en dat zei Richard Baxter ook. Die zegt, ja, kijk, dat moet je nou niet zomaar de kop indrukken, want daar mag je toch wel blij mee zijn. Ik ben zo blij, dominee, dat ik niks geen werk heb met die jongen van me. Ja, was mijn dochter ook maar zo. Daar heb ik toch zoveel werk mee. Ik krijg haar nauwelijks naar de kerk. Maar die jongen die dan zo netjes is, die moet ook bekeerd worden. Dat is ook een goddeloze jongen, hoor. Een goddeloze dominee. Een goddeloze ouderling. Een goddeloze diaken komt op bezoek. Dat moet je echt beleven, hoor. Dan kun je wel napraten. Een goddeloze vader, bent u het? He, als je jongen zegt, ja pa, zoals u leeft. Dat je dan zegt, jongen, je moest eens weten. Een goddeloze moeder. Voel je? Nee, dat doet God. Maar dat is dan ook wel de blijde boodschap, gemeente. Dat is wat de engel bedoelt.
Als hij het uitroept en ziet, ik verkondig u een blijde boodschap. Is er een in ons midden die zegt, gelukkig dominee, dat er dat staat. Dat doet God. Zo'n uitgewerkte zondaar, die vastloopt met het licht van de natuur, die vastloopt met de wet, en die dan het evangelie hoort, dat doet God. Door de kracht des Heiligen Geestes, maar ook door het woord, op de bediening der verzoening. Zo wordt dan hier dat dierbare woord genoemd. De bediening. Dat is een woord dat roept een beeld op van een moeder die een tafel dekt. Jongens, we gaan eten. En de borden staan op tafel en eten geurt je tegemoet. Ze heeft de tafel bediend. En zo is het eigenlijk ook met de prediking van het evangelie. Onze oudvaders, met name de Schotse predikers, die stellen dat ook voor als een tafel. Dat is bijbels. Komt, koopt en eet. Zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Dat doet God, gemeente. Door de kracht van de Heilige Geest en de bediening der verzoening. En dat is dan ook waartoe Gods knechten geroepen worden. Zij moeten dat zelf doorleefd hebben en steeds weer opnieuw. Dat ze zelf erachter zijn gekomen, dat ze niet door de licht van de natuur, al ben je nog zo intelligent, en al kun je nog zo de dingen opsluiten en redeneren, maar je kunt er geen vonkje leven mee maken. En al ben je nog zo wettisch, zodat er een puntje aan te zuigen is. Maar het geeft je geen zaligmakende kennis van God, hoor. Kijk, en dan moeten Gods knechten zelf bevindelijk iets van kennen. Om hen te waarschuwen die menen daar een kartonnen doos van te maken. Om daarin te schuilen als de toorn van God over onze zonde gaat. Dan wordt hij in één keer in flarden verbrand, gemeen. En dat zeg ik niet om je angstig te maken, maar om je te waarschuwen dat je daar je schuilplaats niet in zoekt. Maar dat je zegt, dat doet God, daarom het hoofd omhoog naar de hemel. En een gebed op te heffen tot God die in de hemel woont. En zegt, o God, wilt u dan ingrijpen? Want dat werkt de Heilige Geest in het hart van een zondaar die het uitroept. Wat moet ik doen om zalig te worden? Die weet het niet meer en die kan het niet meer. Maar die zijn ogen die worden opgeheven naar de hemel. Tot een genade God, gemeente. En daarom zullen Gods knechten ook gedreven worden door de nood van de mens. Omdat ze hun eigen nood hebben leren kennen, gemeente. Dat is een voorwaarde om echt geroepen te worden als knecht van God. Om dat woord te bedienen. Dat woord te bedienen, dat is maar niet het voorlezen van een akte, zoals bij de notaris, maar dat je voelt, het is alsof de dominee het me wil geven. Alsof hij het in mijn hart wil brengen. Laat u met God verzoenen weten dat de schrik des Heeren en gedrongen door de liefde van Christus. Wetende uw onmacht, uw onwil, uw vijandschap, uw verzettelijkheid, uw goddeloosheid, uw zonde, uw ongerechtigheden. Maar zie, hier is uw God. Dat is God in Christus, gemeente. De verlosser van zondaren. Kijk, en dat is naar het woord. En dan gaan we weer even terug naar het gelezen schriftgedeelte. Ten slotte, daar wil ik dan mee eindigen, gemeente. Lees maar mee, Romeinen 3. En vers 21. En dan zie je dat Paulus dat ook doet. Paulus komt dan met dat maar nu. Hij zet niet een punt, want door de wet is de kennis der zonde punt afgelopen. De wet die verdoemt je, die doodt je. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de wel getuigenis van de wet en de profeten. Jazeker. En dat betekent dat dat in de Bijbel te vinden is. Een rechtvaardigheid zonder de wet. Snap ik niks van, dominee? Nou, daar bedoelt Paulus mee, zonder dat er ook maar één nagelschrapseltje van mij bij hoeft. Ik zeg het met opzicht zo. Het hoeft niet. Het hoeft niet. Echt niet. De rechtvaardigheid Gods zonder de wet. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, vers 22, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, gemeente. En daarin geeft Paulus aan dat het dus ons deel wordt wanneer wij door een waar geloof verenigd worden met Christus en zijn gerechtigheid. En Paulus gebruikt daar drie woorden voor om te kennen te geven dat dit maar niet in een hoek is geschied. En dat dit maar niet in een hoekje verteld is. Hij gebruikt allereerst in vers 21 het woordje openbaren, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. En dat wil zeggen dat God het gordijn heeft opengeschoven om te laten zien welke weg er is om toch met God in het reine te komen. Geopenbaard. En in vers 25 gebruikt hij het woordje voorstellen, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. En dan vervolgens ook in vers 26 tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dus openbaren, voorstellen, betonen. Dat zijn drie woorden die kracht geven aan de verkondiging van het evangelie. Volgende week zullen wij daarop ingaan, gemeente, dat ieder mens ernstig geroepen wordt. Daar ga ik nu niet op in. Maar deze woorden geven aan dat God er zelf mee gekomen is. Dat doet God. Dat is niet ergens uitgevonden op een universiteit, op een theologische universiteit in Amerika of waar dan ook, of bij Gamaliel of zo. Nee, gemeente, dat heeft God geopenbaard. Dat wisten wij mensen helemaal niet. Dat er een rechtvaardigheid Gods is zonder de wet. Dat wisten wij mensen helemaal niet. Wij mensen zijn zo beperkt. Die denken, ja, er kan alleen maar een rechtvaardigheid komen als wij de wet gehoorzamen. Maar dat er een weg rechtvaardigheid is zonder dat er ook maar één klein minuscuul gehoorzaampje van mij zou bij zijn. Dat er niet bij is. Begrijp je waarom de remonstranten zich zo ergeren aan die afsnijdende boodschap, gemeente? En wij van nature allemaal. Als een mens er buiten gezet wordt, dat wil hij niet, hoor. Maar als hij daarvoor ingewonnen wordt en hij mag daaronder buigen, dan is dit evangelie. Dat doet God. En dan zeg ik het nog een keer. Is er hier in ons midden één die vastloopt en die dat hoort door de kracht van de Heilige Geest? Dat doet God. En komt er dan niet een bede in je hart op? Doe het dan, o God, opdat ik ook tot dat waarachtige geloof mag komen. Amen. eindigen met gebed. O God, wij bidden en smeken van u, of gij toch uit genade in wil grijpen in ons aller leven voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, opdat er geen roemen zal zijn in het vlees, maar in het alleen een roemen in u de Heere en in uw genade. Heb ook moeder dank dat u ons vandaag hebt willen helpen. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. En vergeef ons onze ongerechtigheden in het bloed van Christus. En hoor ons gebed om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij het 14e vers van Psalm 44. Sta op, o God, toon medelijden. Laat ons uw arm van nood bevrijden. Verlos ons uit de angst, o Heere. Zo krijgt uw goedheid eeuwig de eer. Het 14e van 44. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.